Ik hoop met mijn woorden vandaag om jullie te versterken in jullie geloof, om jullie te bemoedigen om de weg die we hebben gekozen, om die te bewandelen, dat we daarin ook mogen volhouden. Jullie krijgen allemaal de groetjes van Leon Malden. Dat is de man die afgelopen zomer in Tsjechië heeft gepredikt. En ik heb wat contact met hem, want wij zullen hem ook in ons midden hebben, waarschijnlijk in maart of april, dat hij naar hier zal komen voor een lezing. Jullie krijgen ook de groetjes van Jeff en Libby. Ik heb deze voormiddag nog wat e-mail contact met hem gehad. En vandaag ga ik het hebben over de goede en de slechte belijdenis. We hebben juist dat lied gezongen dat wat wij hebben meegemaakt in ons leven, toen wij tot geloof zijn gekomen, dat we dat niet voor onszelf konden houden. Misschien hadden we gedacht, ik ga er nooit niet over kunnen spreken, maar als we kijken naar wat Christus in ons bewerkt heeft, als we kijken naar wat het evangelie leert, dan kunnen we niet anders dan die goede boodschap vertellen aan de mensen. Dat we vertellen aan, kijk wie ik vroeger was en kijk wie Christus mij gemaakt heeft. Kijk aan hoe hopeloos ik was toen ik in mijn zonde leefde en hoeveel hoop Christus mij gegeven heeft. Dat Christus mijn naam heeft ingeschreven in het boek des levens. Dat Christus mij leert elke dag weer opnieuw hoe ik in dit leven behoor te leven. Hoe ik met andere mensen moet omgaan. Kijk naar al die dingen wat God voor mij gedaan heeft. Daar kunnen we niet over zwijgen. Laten we de eerste tekst lezen in 1 Timotheus hoofdstuk 6. 1 Timotheus hoofdstuk 6. En we zullen lezen vers 12 tot en met 14. Waar Paulus tegen Timotheus zegt, strijd de goede strijd van het geloof. Grijp het eeuwige leven waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Ik beveel voor God die alle leven wekt en voor Christus Jezus die de goede belijdenis voor Pontius Pilatus betuigd heeft, dat gij dit gebod onbevlekt en onberispelijk handhaaft tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus. De goede belijdenis. Timotheus had een goede belijdenis afgelegd voor vele getuigenis. Voor vele getuigen. Paulus zegt dat Jezus de goede belijdenis heeft afgelegd voor Pontius Pilatus. Wel, wat is een belijdenis? Een belijdenis is een bekentenis geven van uw geloof. Is erkennen en daarvan getuigen waarin gij gelooft. Dat is belijden. En Paulus spreekt over een goede belijdenis. Wel, als er een goede belijdenis is, dan is er ook zoiets als een slechte belijdenis. En daar gaan we tegen het einde van onze les even wat bij stilstaan. Maar we kennen allemaal die woorden van Jezus. Wanneer hij zegt, en ieder dan die mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook ik belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. Maar al wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ook ik verloochenen voor mijn Vader die in de hemelen is. Nu, sommige mensen die grijpen terug naar Romeinen hoofdstuk 10, vers 8 tot 10, waar er wordt gesproken met de mond belijdt men tot behoudenis. En mensen concluderen uit dat vers dat slechts éénmaal het goed is of nodig is om te belijden en dat je dan voor altijd behouden bent. En ik wil vandaag wat woorden met jullie delen om u te laten zien dat veel meer nodig is als slechts die ene keer. Laten we eens naar Handelingen hoofdstuk 8 gaan. Waar we zien dat deze kamerling op weg was naar zijn thuis. Hij was naar Jeruzalem gekomen om te aanbidden. En hij was op de terugweg naar huis aan het lezen in de profeet Jesaja. En hij las iets en hij begreep niet wat hij las. En Filippus, door God gezonden op zijn weg, vraagt hem in vers 30 op het einde, verstaat gij wat gij leest? En in 31, en hij zeide, hoe zou ik dit kunnen als niemand mij de weg wijst? Deze kamerling had iemand nodig die hem de weg wees. Wel, als wij christenen mensen zijn die onze mond niet opentrekken en die niet spreken en die niet belijden waarin zij geloven, dan kunnen wij andere mensen ook niet de weg wijzen. De weg naar Jezus. En we zien dan ook dat deze kamerling Filippus uitnodigt om bij hem te komen zitten. En op basis van dat schriftwoord in Jesaja predikt Filippus de kamerling de Christus in vers 35. En wanneer zij dan onderweg zijn, in vers 36, komen ze bij een water en die kamerling die zegt tegen Filippus, zie daar eens water, wat is er tegen dat ik gedoopt word? En kijk wat Filippus antwoordt. Vers 37, indien jij met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd en wat beleed de kamerling? Wat zei de kamerling? Hij zei, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En wat gebeurde er op die belijdenis van de kamerling? Hij liet de wagen stilhouden, zij daalden beide af in het water en hij doopte hem. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Is een essentiële belijdenis die elk een moet doen wanneer die in Christus gelooft om daardoor in de doop de vergeving van zonde te kunnen ontvangen. Dus het gevolg van de belijdenis was dat hij werd gedoopt. Maar alleen belijden is niet genoeg. Laten we eens naar Handelingen 9 gaan. Eén hoofdstuk verder. Waar we zien dat Saul nog een tomeloze woede, hebben we vorige keer ook gezien, op weg naar Damascus is om de christenen te vervolgen. We zien in vers 5 en in vers 4 dat een stem hem verschijnt en hij vraagt, wie zijt gij? En die stem zegt, ik ben Jezus die jij vervolgt. En Jezus geeft hem de opdracht om op te staan, om Damascus binnen te gaan en daar zou hem gezegd worden wat hij moest doen. Kijk in vers 9, nadat dit gebeurd was, nadat Jezus aan Saulus was verschenen, kon hij 3 dagen lang niet zien en hij at of dronk niet. En tegelijkertijd is er in Damascus een discipel genaamd Ananias in vers 10. En Ananias krijgt de opdracht van Jezus om tot Saulus te gaan en om hem zijn wil te vertellen. En Ananias was eerst bang. Ananias was bang omdat Saul diegene was die de christenen vervolgde. En toch kreeg Ananias de opdracht, ga en predik het evangelie aan Saulus. En we zien op het einde van vers 11 dat hij Saulus zou vinden en dat hij in gebed zou zijn. En in vers 12, en hij heeft in een gezicht een man genaamd Ananias zien binnenkomen en hem de handen opleggen, opdat hij weer zien kon. En we zien dan ook, als we even naar Handelingen hoofdstuk 22 gaan, en hou je vinger in Handelingen 9, want daar komen we zelfs naartoe, dat Saulus zelf gaat verspreken over zijn ontmoeting met Ananias. Saul gaat zelf zeggen wat er toen gebeurde. Handelingen 22, vers 12. En een zekere Ananias, een godsvruchtig man naar de wet, van wie alle Joden die daar woonden een goed getuigenis gaven, kwam tot mij. Ging bij mij staan en zeide tot mij, Saul, broeder, word weer ziende. En op hetzelfde ogenblik werd ik weer ziende en zag hem. Vers 14. En hij zeide, de God onze Vader heeft u voorbestemd om zijn wil te leren kennen en de rechtvaardige te zien en een stem uit zijn mond te horen. Want gij moet getuige voor hem zijn bij alle mensen van hetgeen gij gezien en gehoord hebt. En kijk wat hij dan zegt in vers 16. En nu wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonde afwassen. Onder aanroeping van zijn naam. Wanneer Ananias dit tot hem zegt, dan heeft Saul 3 dagen lang niet geëten of gedronken. Hij heeft gevast. Hij heeft zich verootmoedigd voor God. Hij was in gebed toen Ananias hem vond. En toch was Saulus nog steeds in zijn zonde. Want het is de wil van God. Zoals Jezus zei, wie gelooft en zich laat dopen, dat is degene die zal behouden worden. En we zien dan ook dat Ananias zegt, laat u dopen en uw zonde afwassen, onder aanroeping van zijn naam. Dat woord aanroepen, dat betekent iemand zijn hulp inroepen. Wanneer wij ondergedompeld worden, dan roepen wij Gods hulp in, om de vergeving van onze zonde door het bloed van Christus. Laten we teruggaan naar Handelingen 9. Dus het gewoon beleiden, zoals de kamerling dat deed, dat Jezus Christus de Zoon van God is en dat een geloof aanvaarde, is niet genoeg om als een zondaar gerechtvaardigd te worden bij God. Pas wanneer jij zoals Saul gedoopt wordt, dan zijt jij rechtgemaakt bij God. En wat zien we dan dat er gebeurt in Handelingen 9, vers 19? En het geschiedde, toen Saulus enige dagen bij de discipelen te Damascus was, dat hij terstond in de synagoge verkondigde dat Jezus de Zoon van God is. Dus niet alleen om een kind van God te worden is het essentieel om te belijden dat Jezus de Zoon van God is. Ook toen Saul een christen was geworden, ging hij onmiddellijk in de synagoge verkondigen. Jezus Christus is de Zoon van God. En wat was de reactie van de mensen daarop? Vers 21. En alle die het hoorden stonden verbaasd en zeiden, is dit niet de man die te Jeruzalem uitroeide, wie deze naam aanriepen en die hier gekomen is met het doel hen gevankelijk voor de overpriesters te brengen? Toen Paulus zich bekeerd had van zijn dode werken, ging Paulus misschien even eerst nadenken, ik moet een goed plan hebben om dit allemaal doordacht te gaan aanpakken. Ik moet mijzelf gaan laten zien aan de mensen dat ik anders ben. Nee, Paulus ging de straten op en hij begon terstond te verkondigen dat Jezus de Zoon van God is. En de mensen waren verbaasd en ze waren verward dat zij daar die Saulus zagen die eerst zo handelt tegenover de naam van Jezus en de christenen en nu een heel ander voorbeeld liet zien. De mensen waren buiten zichzelf. En wat doet Saulus als gevolg daarvan, vers 22? Doch Saulus trad steeds krachtiger op en bracht de Joden die te Damascus woonden in verwarring door wat te doen? Door te bewijzen dat deze de Christus is. Saulus bewees aan de hand van de schriften dat Jezus de Christus is. Saulus liet zien dat Jezus de Zoon van God is. Opdat ook anderen tot dat geloof zouden kunnen komen. En we zien dan ook dat er een plan komt in vers 23 van de Joden om Saulus te vermoorden. En ongeacht al die dingen blijft Saulus belijden wat hij gelooft. Laten we eens naar Handelingen hoofdstuk 19 gaan. Handelingen 19. Saulus hield zijn geloof niet voor zichzelf. Het geloof had hem veranderd. En het geloof en het besef dat God hem vergeven had van zijn zonde, maakte dat hij een ander mens was geworden. Maakte dat hij andere mensen ook over die grote liefde van God wilde vertellen. Dat hij andere mensen ook wilde overtuigen. Bekeer u van uw zonde. Bekeer u van uw dode werken. En dient de levende God. En wat zien we in vers 8 van Handelingen 19? dat Paulus in Efeze gekomen is. En Paulus, wat doet hij? Hij gaat naar de synagoge en trad 3 maanden lang vrijmoedig op om hen door besprekingen te overtuigen aangaande het koninkrijk Gods. Paulus was vrijmoedig in het belijden van de naam van Jezus. Dat betekent, hij had een goed en blij vertrouwen in Jezus en wat hij voor hem had gedaan. Paulus toonde door zijn optreden een verzekerdheid van zijn behoudenis. Dat hij ervan overtuigd was, ik ben behouden en andere mensen moeten ook behouden worden. En hoe deed Paulus dat? Door besprekingen. Paulus ging spreken met de mensen. Paulus argumenteerde met de mensen. Hij discussieerde met de mensen. Wat moeten wij doen? Wij moeten spreken met de mensen. Wij moeten argumenteren vanuit de schrift. Wij moeten discussiëren als mensen andere dingen zeggen. En teruggrijpen naar het woord van God. Net zoals Paulus dat deed. En wat zien we in vers 9 dat er gebeurde? Maar toen sommigen verhard en ongehoorzaam bleven. En ten aanhoren van de menigte kwaad bleven spreken van de weg. Maakte hij zich van hen los. En zonderde zijn discipelen af, terwijl hij dagelijks besprekingen hield in de gehoorzaal van Tyrannus. Die gehoorzaal, een ander woord, is een school. Er waren mensen, wanneer zij geconfronteerd werden met het geloof in de Zoon van God, die bleven verhard. Verhard in wat? Die bleven ongehoorzaam. Ongehoorzaam aan wat? Aan het evangelie van Jezus. Dat ze zich moesten bekeren van hun dode werken en keren tot God. Maar zij waren weerspannig. Zij waren onhandelbaar, deze mensen. Deze mensen waren koppig. Die wilden zich niet laten overtuigen. Die wilden niet volgzaam zijn aan het woord dat Paulus predikte. Die weigerden om geloof en gehoorzaamheid te hebben. En 2 jaar lang blijft Paulus zo optreden. Dat hij mensen door besprekingen probeert te overtuigen, zodat iedereen die in Azië woonde, iedereen, staat er in vers 10, het woord des Heren hoorde. Als Paulus had gezwegen, hadden deze mensen het woord niet gehoord. En kijk wat God nog deed in vers 11. En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zodat ook zweetdoeken of gordeldoeken van zijn lichaam aan de zieken werden gebracht en hun kwalen van hen weken en de boze geesten uitvoeren. Nu denken wij, jammer, als wij dat vandaag de dag zouden hebben, dan zouden pas veel mensen geloven. Dan zouden pas veel mensen tot één keer komen. Wel, ik ga u zelfs een punt laten zien, dat dat niet altijd zo was. Ook niet bij Paulus, ongeacht de wonderen die hij deed. Maar kijk eens eerst in hoofdstuk 18 van de Handelingen, waar gesproken wordt over Apollos. En we zien daar dat Apollos in vers 27 van hoofdstuk 18, toen hij naar Achaïe wilde oversteken, moedigde de broeders hem daartoe aan en schreven aan de discipelen dat zij hem vriendelijk moesten ontvangen. Deze daar aangekomen was door Gods genade van veel nut voor hen die geloofden. Want onvermoeid, wat deed Apollos? Onvermoeid bestreed hij de Joden in het openbaar. Apollos bestreed de Joden in het openbaar. En wat deed hij nog? Hij bewees uit de schriften dat Jezus de Christus is. Broeders en zusters, is dit niet iets wat jij en ik kunnen doen? Is dit niet iets waar wij geen bijzondere gaven voor nodig hebben, zoals Paulus die had? Dat maar de zweetdoeken moesten aangeraakt worden? Apollos bewees uit de schriften, zonder die wonderen te doen, dat Jezus de Christus is. En hij bestreed onvermoeid in het openbaar de Joden. Hij leverde het bewijs. Maar wat zien we? Paulus had die gaven als een apostel. En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus. En wat zien we dat er in vers 13 van hoofdstuk 19 staat? Dat er bepaalde mensen waren onder de Joden die geestenbezweerders waren. En er waren erbij die dan in de naam van Jezus geesten bezworen, of zei ik dat juist? En die zeiden dan in vers 13, en ook enige van de rondreizende Joodse geestenbezweerders waagden het over hen, die zulke boze geesten hadden, de naam van de Heer Jezus te noemen met de woorden, ik bezweer u bij Jezus, die Paulus predikt. Iedereen wist van de Jezus die Paulus predikte. En ook die geestenbezweerders zagen de kracht die Paulus leverde. En wat gebeurde er in vers 14? Het waren nu 7 zonen van een zekere Skefas, een Joodse overpriester die dit deden. Maar de boze geest antwoordde en zeide tot hen, Jezus ken ik en van Paulus weet ik, maar wie zijt gij? En de mensen wie de boze geest was, sprong op hen af, overweldigde hen tezamen en bleek zoveel sterker dan zij, dat zij zonder kleren en gewond uit het huis moesten vluchten. En nu komt het punt waarvan ik juist zei, dat wonderen en tekenen niet altijd tot geloof leiden. Want kijk wat er staat. En dit werd bekend aan allen. Joden en Grieken, die te Efeze woonden, en vrees overviel hen allen, en de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. Omdat die boze geesten bang hadden van Jezus en Paulus. Daardoor kwam er grote vrees over de mensen te Efeze. En daardoor werd de naam van Jezus groot gemaakt. Waarom niet eerder? Waarom niet toen Paulus hen predikte? Waarom niet toen Paulus die wonderen en tekenen deed? Pas toen dit voorval zich voordeed. Maar wat zien we in vers 18? En velen van hen die gelovig geworden waren. Dus er waren mensen in Efeze gelovig geworden op de prediking van Paulus. Die kwamen hun schuld, wat? Belijden. Die kwamen hun schuld belijden en uitspreken wat zij bedreven hadden. Hier waren gelovige christenen, die ook naar dit voorval hadden gekeken. Naar wat er gebeurd was met die boze geest en met die 7 zonen. En die hierdoor tot inkeer waren gekomen van hun toverkunsten, waar ze nog niet ten volle van bewust waren hoe gevaarlijk die dingen waren. En zij kwamen hun schuld belijden. Is dat gemakkelijk? Is het gemakkelijk om in het openbaar uw schuld te belijden? Om mensen te vertellen, ik was zo mis, ik was zo verkeerd door dit te doen, of door zo te handelen. Of door zus te zeggen, zij deden het. We hebben vorige keer gezien, toen we over Jesaja en over Petrus nadachten, wanneer wij waarlijk tot het besef komen over hoe heilig God is, dan komen wij tot die nederigheid dat wij zeggen, Heere, ik kan niet bestaan in uw aangezicht. En als wij dat besef hebben, dan gaat dat leiden niet van, oei, wat gaan de mensen nu van mij denken, als ik hier in het publiek mijn schuld ga belijden. Nee, dan gaat dat een overtuiging zijn. Dank u, Heere, dat Gij mij vergeven hebt. Dank u dat ik mag erkennen dat ik mis was. En hier kwamen zij bekennen wat zij bedreven hadden. En we zien dan tot slot, en enige van degenen, vers 19, die toverkunsten hadden uitgeoefend, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze ten aanschouwen van allen. Is dit geen krachtig getuigenis? Denk eens na welke gevolgen dit zou hebben voor deze christenen. Dat zij openlijk lieten zien, die toverkunsten en al die dingen waar wij ons mee hebben bezig gehouden, daar neem ik een afstand van. Daar heb ik een afkeer van gekregen nu ik God dien. Welke invloed zou dat hebben op hun alledaagse leven? Welke invloed zou dat hebben bij de mensen met wie zij omgingen? Die wel nog met die dingen bezig waren. Die wel nog een opstand tegen God leefden. Zij brachten al die dingen bij elkaar. En ook al waren die boeken zeer waardevol, zij verbrandden die ten aanschouwen van allen. En men berekende de waarde ervan en stelde die vast op 50.000 zilverstokken. Zo wies het woord des Heren krachtig en het werd sterker. Het belijden van de naam van Jezus heeft geen enkele zin als wij niet daar ook de daden tegenover stellen die aan dat geloof beantwoorden. Als wij niet ook laten zien dat wij waarlijk dienaren van God zijn, dan heeft het belijden van Christus geen enkele zin. Paulus sprak dus op zo'n wijze tot de mensen dat het redelijk was. Het was verstaanbaar. Je moest geen professor zijn om Paulus te kunnen begrijpen. Hij zei dat de mensen zich moesten bekeren van hun zonde tot God. Als er mensen opstandig waren, als er mensen weerspannig waren, dan nam Paulus afstand van hen en hij richtte zich tot hen die wel wilden luisteren. En zij die gelovig waren geworden, kwamen hun schuld openlijk belijden en vertelden wat ze verkeerd hadden gedaan, omdat ze na het voorval van de geestenbezweerders pas ten volle beseften wie Jezus werkelijk is. En iedereen kon zien hoe zij zich hiervan bekeerden. De verandering in hun leven was zichtbaar. Bekering is iets wat moet gezien worden. We kunnen niet zeggen, ik bekeer mij, en dat de mensen het niet weten. Dat ze het nog niet eens hadden opgemerkt. Wanneer wij Jezus volgen, dan zijn wij compleet veranderde mensen. En dat brengt ons ook bij het tweede punt. Tot nu toe hebben we gesproken over de goede belijdenis. Over datgene wat goed is, hoe het moet zijn. Het tweede punt is de slechte belijdenis. Johannes hoofdstuk 12. Johannes hoofdstuk 12, vers 42 en 43. Vorige keer hebben we vers 41 gequoteerd om aan te tonen dat waar Jesaja over profeteerde, dat dat over Jezus ging. Laten we nu vers 42 en 43 lezen. Waar staat geschreven? En toch geloofden zelfs uit de overste velen in hem. Er was geloof. Als er geloof is, zullen sommigen zeggen, dan zijt je behouden. Er waren velen uit de overste van de Joden die geloofden in de Christus. Maar ter wille van de Farizeeën kwamen ze er niet vooruit om niet uit de synagoge te worden gebannen. Zij geloofden wel, maar ze beleden niet. Zij geloofden wel, maar stelden daar niet de daden tegenover van gehoorzaamheid aan het woord van Christus. En waarom was dat? In plaats van God te vrezen om wat God kan, waren zij bang voor mensen. Wat zullen de mensen wel niet van mij zeggen? Wat zullen de mensen wel niet van mij denken? Wat zal dat niet voor gevolgen hebben van de mensen die ik ken? Dat waren ze waar zij mee bezig waren. Dat waren die gedachten. Ze waren meer bang voor mensen dan voor God. En waarom was dat, vers 43? Want zij waren gesteld op de eer der mensen meer dan op de eer van God. Wij kunnen nooit niet een goede belijdenis afleggen voor God en voor de mensen, als wij meer gesteld zijn op de eer van mensen dan op de eer van God. Als wij ons de vraag stellen, waar haalde Paulus toch die vrijmoedigheid vandaan om de synagoges binnen te gaan, om mensen te proberen te overtuigen, alsof het allemaal kinderspel is? Wel, hierin ligt de sleutel. Paulus was gesteld op de eer van God, meer dan op de eer van mensen. Paulus maakte zich geen zorgen om wat de gevolgen wel niet konden zijn van het belijden van Jezus Christus. En een tweede tekst, Titus hoofdstuk 1. Titus hoofdstuk 1, vers 16. En ik raad u aan om het hele stukje te lezen, maar we zullen nu enkel stilstaan bij vers 16 van Titus hoofdstuk 1. Waar staat geschreven over mensen? Zij belijden wel. Dus zij zeggen wel. Zij erkennen wel dat zij geloven. Zij belijden wel dat zij God kennen. Maar met hun werken verloochenen zij hem. Daar zij verfoeilijk en ongehoorzaam zijn en niet deugen voor enig goed werk. Er zijn mensen die wel zeggen, ik geloof in de Zoon van God, die wel belijden dat zij in de Zoon van God geloven, maar als je gaat kijken naar hoe zij leven, naar hoe zij handelen, hoe zij, wat zij doen en wat zij laten, daarmee verloochenen zij het geloof in de Zoon van God. En verloochenen, dat betekent ontkennen. Dat betekent niet aanvaarden. Dat betekent verwerpen. Deze mensen, zegt Paulus aan Titus, die zijn verfoeilijk. Dat betekent, die zijn afschuwelijk. Die zijn verwerpelijk. En die zijn ongehoorzaam. En niet deugen voor enig goed werk. Niet deugen, dat betekent dat jij onbruikbaar zijt. Dat jij slecht zijt. Dat jij ongeschikt zijt voor hetgeen er moet gebeuren. Ik had vroeger eens een set schroevendraaiers gekocht. En ik dacht daarmee een goede koop gedaan te hebben. En dat was, ik meen, in de Aldi heb ik dan eens gekocht. En die waren zo goedkoop dat het te mooi was om die te laten liggen. Maar als ik die schroevendraaiers wilde gebruiken en ik wilde daar een fatsoenlijk werk mee doen, dan gingen ze kapot. Ze braken af, want het was namaak. Het was geen echt vol ijzer. Het deugde nergens voor. Ik kon er niks mee doen dan alleen misschien met de lange schroevendraaier in een pot verf roeren om die op te mengen. Wanneer wij belijden dat Jezus de Zoon van God is en met onze werken verloochenen wij hem, dan zijn wij verfoeilijk en deugen wij niet voor enig goed werk. Dat is de slechte belijdenis. Wat is nu de conclusie? De conclusie zullen we lezen in Hebreeën hoofdstuk 10. Hebreeën hoofdstuk 10. In vers 19. Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten. Hoe komen wij aan die volle vrijmoedigheid? Doordat wij meer bezorgd zijn en meer gesteld zijn op de eer van God dan op de eer van mensen. Daar wij, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en de levende weg die Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel dat is zijn vlees. En wij een hoge priester, een grote priester over het huis Gods hebben. Laten wij toetreden met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid van het geloof, met een hart dat door besprenging gezuiverd is van besef van kwaad en met een lichaam dat gewassen is met zuiver water. Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij die beloofd heeft, is getrouw. Jezus zei het in Openbaringen tot slot met deze woorden, Openbaringen 3 vers 5, ik zal het lezen. Wie overwint zal aldus bekleed worden met witte klederen. En ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. Laten wij dus kijken naar de voorbeelden van de goede belijdenis. De goede belijdenis voor vele getuigenis die Timotheus gaf. De goede belijdenis die Jezus gaf voor Pontius Pilatus. En denk daarbij ook dat Jezus het gevolg van zijn goede belijdenis was dat hij gepijnigd werd en gekruisigd was. Dat was het gevolg van de goede belijdenis. Denk aan de kamerling die op basis van de goede belijdenis zijn zonde werd vergeven in de doop. Denk aan Saul, die alleen op basis van zijn belijdenis niet gerechtvaardigd werd door God, maar Ananias predikte hem de wil van God en zei hem, wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonde afwassen onder aanroeping en de hulp van God inroepende van zijn naam. Denk aan het voorbeeld van Saul. Als hij terstond begon te bewijzen dat Jezus de Zoon van God is, dat hij daarover begon te spreken. Denk aan de mensen te Efeze die zich daartegen verharden. En denk aan de mensen te Efeze die daar gehoor aan gaven en die hun schuld kwamen beleiden. Die kwamen erkennen, wij zijn verkeerd geweest. En die dat ook lieten zien aan de mensen. Dat er een veranderd gedrag was in hun leven. Denk aan die goede voorbeelden en neem daar dan ook een voorbeeld aan. Amen.